Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 42, daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 42, vers 1 en vers 4. Laten wij nu met elkaar ons christelijk geloof belijden en dat bevestigen met de zingen van Psalm 21 en daarvan het vijfde vers. Psalm 21, vers 5, als bevestiging van onze geloofsbelijdenis. We mogen ons geloof belijden met de kerk van alle tijden. En dan gaan we terug in het verleden, al die geslachten door die de naam van Christus beleden hebben. Maar we mogen die ook beleiden in gemeenschap met zoveel christenen wereldwijd. Ook met de christenen in Sri Lanka en andere christenen die het moeilijk hebben. Maar we beleiden dat in die grote gemeenschap. En we doen dat dan met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu met elkaar de Heere danken dat we ook vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn om zijn woord te horen. En laten wij bidden om de krachtige doorwerking van zijn geest. Hoe nodig hebben we dat niet? Wij zingen, wij bidden, wij luisteren en wij preken. Laten we erom bidden. Heere God in de hemel, wij komen in gebed samen voor uw heilig aangezicht. Dat beseffen wij diep, dat uw aangezicht een heilig aangezicht is. En dat wij, als het erop aankomt, onheilige mensen zijn. Dat spreken wij voor u uit. Met schaamte, met belijdenis. Maar, Heere, we verwonderen ons er dan over dat we toch onze handen kunnen vouwen en onze ogen sluiten en spreken tot u. Omdat wij uit uw woord gehoord hebben dat er bij u opening is. Een open hart voor zondige mensenkinderen als wij zijn. En vanuit dat woord en om die beloften hebben wij toch altijd nog vrijmoedigheid om tot u te naderen en voor u te staan en u te danken. Te danken voor het wonder van uw trouw en uw genade dat u altijd nog en altijd weer ons samenroept rond het evangelie van Jezus Christus. Zoveel eeuwen door hebt u het laten verkondigen. zoveel landen door is uw geest gegaan, we zongen ervan. Uw gezant die de landen doorging, die ook bij ons is gekomen. Wij danken u daarvoor dat u ons daarin laat zien hoe u ons opzoekt. En hoe u geen lust hebt, geen behagen hebt in onze ondergang, maar in ons leven, in het licht, leven en toekomst. We prijzen uw naam. Heere, nu komen we samen vragen. Wil dan ook met de kracht van uw Heilige Geest en de verlichting van uw Heilige Geest bij ons zijn. We hebben het tegen elkaar gezegd, maar we willen het vooral ook tegen u zeggen, hoe nodig we dat hebben. Bij het spelen van het orgel, bij het preken, het zingen, het bidden, het luisteren. Dat kunnen we wel proberen in onze eigen kracht en dat vraagt u ook wel van ons, dat we ons inzetten. Maar, Heere God, we hebben u zo nodig. Dat u erin meekomt, dat u ons vervult, dat u ons aanraakt met de kracht van uw genade en liefde in de Heer Jezus Christus. U kent ons allemaal daarin en u weet wat er in onze harten en levens omgaat en u weet ook wat voor dingen wij allemaal meenemen als we naar de kerk gaan, als we samenkomen in de gemeente. De zware dingen van ons leven, de zorgen soms, maar ook wel de blijde dingen. Maar geeft u dan dat al die dingen ook mogen komen staan in het licht van uw genade en trouw en wat we uw stem horen. En zo bevestigd worden, bemoedigd worden in de verwachting van u en in het hopen op u. En zo vervuld worden in het verlangen naar u. En zo ook gebroken worden in het verzet tegen u. Dat belijden wij u, Heere God, dat we ons toch altijd nog zo graag op een afstand willen houden. En de dingen vanaf een afstand willen beoordelen, ook de dingen van u. En dan willen kijken of wij dat aanvaardbaar vinden of niet. We bidden u, wilt u ons daarvan aftrekken? En wilt u geven dat we ons buigen mogen voor uw majesteit en ons verwonderen mogen over uw genade in de Heer Jezus Christus? Wilt u ons hier in de kerk zegenen, maar ook als we meeluisteren, nu of op een ander moment, thuis, als het gebrek in ons leven gekomen is, de ouderdom, geef Heere dat dan ook uw woord ons bemoedigt en zegent, zodat we verder kunnen de dagen en de jaren die u ons geeft, tot uw eer. Wil overal uw woord zegenen waar het uitgaat. Wij mogen ons met zoveel verbonden weten, maar wij weten ook van broeders en zusters die het wel erg moeilijk hebben met hun christelijk geloof, hun geloof in de Heer Jezus Christus. Vervolgd en verdrukt, aangevochten onder de dreiging van terrorisme. Wij bidden, Heere, geef moed en vertrouwen, hoop. En wilt u geven dat in die samenlevingen ook opening komt voor uw woord. Zegen uw woord zoals het gaat over de aarde, in de zending, in het evangelisatiewerk. En zoveel in onze moderne wereld die van u zijn vervreemd, Heere, ontferm u. En maak ons als uw gemeente getrouw. Laat ons een licht zijn onder dit volk, vast in de gang van uw woord. Houd ons vast en bewaar ons om Jezus wil. Zegen uw volk Israël ook met Christus te kennen en in hem te geloven. En wilt u vrede geven, Heere onze God. En we gisteren Koningsdag mogen vieren. Vandaag is het de dag van de koning met een grote hoofdletter. Laat ons dat ook mogen vieren en verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Wil ons gebed verhoren en ons zegenen. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan dan nu de Bijbel lezen en we lezen het uit Johannes 20, vers 1 tot en met 18. En ik heb begrepen dat dat vanmorgen ook aan de orde geweest is vanuit een ander bijbelgedeelte. Maar wellicht dat we het nog een keer mogen horen. En misschien dat er ook weer andere aspecten naar voren komen. Johannes 20, vers 1 tot en met 18, lezen we dan. En dan is het tweede gedeelte over Maria Magdalena. Dat vraagt dan bijzonder onze aandacht. Maar we beginnen te lezen bij het eerste vers. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was naar binnen en hij zag het en geloofde, want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend, buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog ze voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Zij tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, meneer, als u hem hebt weggedragen, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni. Dat is meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere had gezien en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover. Zoals ik zei, het laatste gedeelte en dan wat toegespitst op vers 16 en 17. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat is meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Tot zover. We denken dus na, net als vanmorgen, over Jezus en Maria Magdalena. En dan zien we allereerst dat Jezus haar opzoekt. Daar begint het. En dan vervolgens dat Jezus haar naam noemt. De kern, hè, Maria. Maar ook, en dat is als het ware, ja, je zou kunnen zeggen, er zit een soort climax in. Hè. Ten slotte noemt hij haar naam, Maria. En dan valt het als het ware weer terug. dan krijg je als het ware een soort afgang. Jezus weert haar af. Waarom dan? Nou, daar gaan we over nadenken. Jezus en Maria Magdalena, Jezus zoekt haar op, Jezus noemt haar naam en Jezus weert haar af. Voordat we daar met elkaar naar gaan luisteren, willen we zingen van Psalm 147, het tweede en het zesde vers. En u krijgt gelegenheid dan om uw liefdegaven te geven. Eerst voor de brug in Katwijk, dan voor de instandhouding van de eredienst, het wijkwerk en dan ook voor het kerkgebouw. Graag bij u aanbevolen. We zingen dus van 147, 2 en 6. Laten we antwoorden op de verkondiging met de zingen van Psalm 116, het vierde en het vijfde vers. Psalm 116, 4 en 5. Gemeente, wij ontmoeten in dit Bijbelgedeelte een vrouw bij een graf. Of eigenlijk van ontmoeten kan geen sprake zijn. Want als we al nader tot haar zouden willen doordringen, ze zou er ons geen kans voor geven. Ze is immers helemaal vol van haar verdriet. En we kunnen niet veel meer doen dan naar haar kijken, stil en ontroerd. Want ja, aangrijpend is het wel om haar zo te zien staan bij dat graf. Huilend om alles wat ze aan dat graf heeft moeten prijsgeven en dat graf haar voorgoed ontnam. Wie is het die daar staat? Is het een andere Rachel? Een nieuwe gestalte van de moeder die haar kinderen verloor en niet meer getroost kan worden? Huilt ze de tranen van een weduwe die haar geliefde mist? Och, Maria, ze zou een symbool kunnen zijn van zoveel verdriet, zoals ze daar staat en huilt bij dat graf. Maar het is wel een bijzonder verdriet dat haar hart beweegt. Het is het verdriet om haar zaligmaker. Het verdriet om hem die haar van de duisternis had bevrijd, haar leven verlost heeft en nieuw perspectief heeft gegeven. Verdriet om hem die ze dan ook meer en anders bemind heeft dan je van man of vrouw kunt houden. We weten het, Maria Magdalena, eens een ongelukkig schepsel. 7 duivelen, 7 boze machten, de volheid dus, had de heerschappij over haar leven gevoerd. En dat had haar geschokt en geschonden. Maar Jezus was gekomen en had haar bevrijd. En die bevrijding had haar voorgoed aan hem gebonden. Nu mocht hij heerschappij hebben over haar leven. Ze wilde hem helemaal toegewijd zijn. Al haar liefde was voor hem. En zo was ze hem gevolgd met andere vrouwen van Galilea naar Judea. Maar wat ze nooit had kunnen denken, was toch gekomen. Hij die toch heerste. Heerste over een volheid van duisternis in haar leven. Hij was gevangen genomen. En het leek wel alsof hij er niet meer tegenop had gekund. Ze had zelfs bij zijn kruis moeten staan samen met de anderen. En ze had het ellendige einde gezien, het einde van Jezus. En nu, was haar leven weer weerloos? Lag het nu weer open voor al die duisternis, de duisternis van de boze? En behalve die angst en onzekerheid was er vooral het verdriet. Het verdriet om het gemis van hem die ze zo hartelijk had bemind. En nu? Nu kon ze ook nog niet eens haar laatste liefdedienst aan hem bewijzen. Zijn lichaam verzorgen en voorgoed afscheid van hem nemen. Vrijdagmiddag voor de Sabbat was het allemaal wat haastwerk geweest. Snel hadden ze het lichaam van Jezus in het graf gelegd en provisorisch verzorgd. Maar nu wilde ze dat afmaken. Maar ach, het graf was leeg. Ze kon niets meer beginnen. Misschien zijn wij wel even geneigd om haar vragen te stellen. Verwijtende vragen. Maria, waarom toch? Maria, weet je dan niet meer wat hij heeft gezegd? Heb je zo slecht geluisterd naar zijn woord? Hij heeft toch zelf gezegd dat hij op zou staan uit de dood? Maria, waarom geloof je niet? Maar gemeente, eerlijk, passen zulke vragen ons wel? Leven wij dagelijks uit zijn woord en beloften? Zijn wij zo gelovig? Laten we die vragen maar even voor ons houden. En laten we ons vanmiddag dan ook maar spiegelen aan haar liefde. Gaat ons hart ook zo naar hem uit? Is het ook zo vol van hem? Hij is dat toch wel waard? Hij gaf zich tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij werd gebonden met onze banden. Hij werd veroordeeld met ons vonnis, geslagen met onze slagen. Hij droeg ons kruis door de straten van Jeruzalem. En hij stierf onze dood op Golgotha. Maar misschien voelen wij ook wel iets aan van het verdriet van Maria Magdalena. Dat er een tijd was in je leven dat je blijdschap vond in het vaste vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Hij was de liefde die je droeg, het licht dat je dagen, dat je leven omgaf. Maar al die blijde en zonnige dagen van het geloofsvertrouwen, die zijn geweken. Dat zeg je allemaal niet zoveel meer. En een grauwe sluier van ongeloof, van twijfel, van aanvechting heeft zich om je hart gewonden. Nee, niet zomaar ineens, langzaam maar zeker. En eerst had je er niet eens zo erg in. Maar toen ontdekte je tot je verdriet hoe ver je afgeraakt was van het blijde, vaste leven door het geloof in de Heer Jezus Christus. En je verlangen schrijnt. Was het nog maar zoals toen je belijdenis deed. Toen je voor het eerst aan het avondmaal ging. Toen je kindje ten doop hield. In de blijde overgave om dit kind ook te wijden aan de Heere. En het staat nu zo allemaal zo ver van je af. En je hart verlangt. Verlangt naar God. Verlangt naar de Heer Jezus Christus. Maria's liefde. Maar laten we niet al te lang stilstaan bij Maria en haar liefde. Dat is aangrijpend genoeg. Maar in het Bijbelgedeelte, gemeente, ja, glanst een andere liefde. Een hoger liefde. Die van de Heer Jezus. De vroege morgen van deze dag is hij opgestaan uit de dood. En nu zou je verwachten, hij had het allemaal zo moeilijk gehad. Het was zo'n moeilijke weg. Gethsemane, Golgotha. Dan zou je verwachten, menselijk gesproken, dat de Heer Jezus toch eerst eens even rust had genomen. Om even bij te komen, zou je haast zeggen. Of dat hij zich even verheugd had in zijn overwinning. Dat hij die overwinning gevierd had. Maar hij gunt zich geen rust, omdat hij de zijnen rust gunt. De rust en de vreugde van zijn paasoverwinning. En daarom is die eerste paasdag meteen al vol van zijn liefde. Ja, toch met die prachtige oude woorden, hè? Van zijn opzoekende zondaarsliefde. Ja, dat is het. Zijn opzoekende zondaarsliefde. En zo zoekt de Heer Jezus ook Maria op. Eerst door zijn boodschappers. Twee engelen in witte kleren op de plaats waar zijn lichaam had gelegen. Eén aan het hoofd en een ander aan de voeteneind. Maria ziet ze wel, maar het dringt niet tot haar door wie die mannen in feite zijn. Ze ziet ze wel, maar ze ziet ze tegelijkertijd ook niet als de boden, engelen, boden, engelen, als de boden van God. En als ze haar wekkend en ontdekkend vragen, waarom huilt u? Dan antwoordt ze verward en verdrietig, omdat ze mijn heren hebben weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En zo is dat. het verdriet en het ongeloof, hè, kun je zo in hun greep hebben, zo in hun macht hebben, dat je de boden van God niet herkent. Die mensen die namens God je wat te zeggen hebben, die broeder of zuster van de gemeente die naar je toe komt en die spreekt over het evangelie, die ouderling, die dominee, in de preek. Je hoort het wel, maar je hoort het niet. Er wordt niet meer op gelet. Het ongeloof heeft je helemaal ingekapseld. Het is een macht die over je heerst. En die je naar beneden trekt. In wanhoop, in mismoedigheid, in neerslachtigheid. Maar Jezus' liefde gaat verder. Jezus verschijnt zelf. En je zegt er gelijk bij, wat een wonder, wat een genadig wonder. Jezus laat haar niet in haar zelfgekozen isolement. Zij heeft zich als het ware opgesloten in de gevangenis van haar eigen tranen. En ze kan er niet meer uitkomen. Hij komt. En hij maakt haar vrij. Hij heeft haar eens bevrijd van die volheid van duisternis. Hij heeft die macht verbroken over haar leven. En nu zal hij deze macht, de macht van het ongeloof, verbreken. Een gemeente, dat is het evangelie. Het is geen incident. Zomaar eens een keer. Dat doet de Heer Jezus niet bij wijze van uitzondering. Dat doet hij bij Petrus. Dat doet hij bij Thomas. En dat doet hij telkens weer. Hij wil dat doen voor u, voor jou en voor mij. Maar wat kunnen we blind zijn? Maria in ieder geval wel. Hij staat daar vlak voor haar en ze ziet hem niet. Ze herkent hem niet. En als ook hij vraagt, vrouw, waarom huil je en wie zoek je toch? Dan denkt ze dat het de tuinman is. En vraagt ze of hij hem soms meegenomen heeft en of je dan vertellen wil waar die is. Dan kan ze alsnog naar hem toe gaan. Jezus, Maria, zo druk aan haar dode Jezus. Dat ze de levende die vlak voor haar staat niet herkent. Weet je, we kunnen zo gefixeerd zijn, gemeente, door wat we vroeger van Jezus hebben meegemaakt. Van Jezus hebben ervaren dat we geen oog en geen hart hebben voor hem die ook vandaag tot ons komt. Die vandaag, hier en nu in zijn woord tot ons komt. Dat kan heel persoonlijk zijn, maar dat kan ook als gemeente zijn. Als kerk. Dat we mijmeren over vroeger. Nou ja, de tijd van de reformatie, hè, dat was nog eens een tijd. Of van de nadere reformatie. Of van die grote opwekkingen in Amerika en in Engeland. Dat waren nog eens tijden. En we zijn er druk aan. En we gaan voorbij aan het woord dat Jezus gesproken heeft voor zijn hemelvaart. En zie, ik ben met u al de dagen. Ook de 21ste eeuw. Ik ben met u al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Pasen, dat is niet iets van vroeger. Pasen, dat is van de levende Heere en zaligmaker. Die, zoals ik het al zei, hier en nu tot ons komt. In zijn evangelie. Dat is maar niet het woord van een man. Van een mens. Dat is uiteindelijk het woord van hemzelf. Hij staat voor u. En hij noemt u bij uw naam. Jezus zoekt haar op. Jezus noemt haar naam. Want ook nu onttrekt hij zich niet. Hij zegt niet bij zichzelf, nou ja, als ze me dan niet herkent, dan moet ze maar gelukkig zijn met haar dode Jezus, of liever gezegd ongelukkig, doodongelukkig. Maar zo redeneert de opgestaande niet. Hij redeneert helemaal niet. Hij heeft lief. En zijn liefde doet nog een laatste stap naar haar toe. Met dat prachtige woord dat we vinden in de Hebreeënbrief. De Heere God heeft de herder der schapen uit de doden opgewekt. En wat doet die herder der schapen? Die zoekt zijn schapen op. En die vraagt naar zijn schapen. En zo klinkt het. Maria. Maria. Wat is dat allemaal niet, gemeente? Dat korte woord. Die ene naam, Maria. Het is een moeder die haar kind roept. Het was verdwaald. Straat uit, straat in. Het werd al donker. Zou nooit meer thuis komen. En dan moeder. Die roept. Die vond. En die roept. Maria. Dat is de blik waarmee Jezus Petrus aanzag in het huis van Caiaphas. 3 keer verloochend. De haan kraait. Jezus draait zich om. Petrus. Maria. Dat is het woord waarmee de Heer Jezus Thomas uitnodigt om bij hem te komen. En zijn ongeloof openbreekt. Maria. Het is het machtswoord van de Heer Jezus dat de ban verbreekt. De kokon van verdriet waarin ze zichzelf heeft ingesponnen. De enge kring waarin ze zichzelf heeft opgesloten. Het wordt doorbroken, het wordt opengebroken door de roep van de levende. Maria, dat is de naam waarmee Jezus haar roept weg uit haar zelfgekozen verte. Naar hem toe. Hij overbrugt de afstand van ongeloof en van vervreemding. Maria, dat heeft vooral ook inhoud. Is ook openbaring. Want met het noemen van haar naam presenteert de Heer Jezus zichzelf. Kijk dan toch. Maria, hier ben ik, je meester. Hier ben ik, die je bevrijdde van de dood, de duivel en de hel. Hier ben ik, Maria. Ik ben geen verleden tijd. Ik ben geen mooie, maar trieste herinnering. Ik ben de levende. Ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. Maria. Dat is boven alles liefde. Boven alles liefde. Nee. Geen liefde zonder verwijt. Dat klinkt er toch ook wel in door. Maria, waarom heb je mijn woord niet geloofd? Was het nou wel nodig om zo te verzinken in je verdriet? Ik heb toch woorden gesproken van lijden en sterven. En van opstanding. Maria, waarom? Gemeente, wij moeten ons ongeloof maar niet verheerlijken. En we moeten maar niet vroom doen dat wij het zo gemakkelijk niet geloven. Daar komen wij altijd met schaamte van af. Met ons ongeloof. Schaamte van de psalmdichter die het belijdt. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Maar dat verwijt, hè, dat is wel helemaal het verwijt van Jezus' liefde. Maria, ondanks alles heb ik je lief. En ik heb geen andere blijdschap dan daarin dat jij mij kent. En jij leeft. Met dat Maria dringt de Heer Jezus door tot in het diepste van haar hart. En roept hij zijn verloren schaap tot zich met de blijde verwonderde uitroep. Rabuni, meester. Zo is de Heer Jezus, gemeente. Ten slotte breekt hij door al onze zelf opgeworpen barrières heen. Hij laat zich vinden. Maar hoe is dat dan nu? Is dat dan nu ook dat hij ons bij onze naam noemt? Ik zou zeggen ja en tegelijkertijd nee. Nee, als we denken dat het letterlijk zo zou moeten gaan zoals bij Maria. Per slot van rekening moeten we bedenken dat Maria en de andere vrouwen wel een heel speciale plaats innemen in de heilsgeschiedenis. Zij zijn de eerste getuigen van de opstanding van Jezus. Zij moeten met hun getuigenis naar de discipelen, de apostelen later. En die apostelen moeten weer met hun getuigenis naar de hele wereld. En dat getuigenis nog van die vrouwen, nog van die apostelen, kon twijfelachtig zijn. Zij moesten zien. En zo met alle vastheid en alle vrijmoedigheid getuigen, Jezus leeft. Maar dan door dat getuigenis, heb ik eigenlijk al twee keer gezegd nu in de preek, maar door dat getuigenis komt de Heer Jezus wel tot ons. En dan worden we niet bij onze namen genoemd. Gelukkig maar, want als je er dan niet bij zou zijn, dan viel je buiten de boot. En dan ging je onder in de golven van de verlorenheid. En toch, in zekere zin, wordt je naam ook wel genoemd. In de verkondiging van het evangelie worden wij bij onze naam geroepen. En wel bij een heel speciale naam. Hoe heet jij nou eigenlijk? Hoe heet jij nou eigenlijk als het gaat over je relatie met God? Je verhouding met God? Welke naam geldt daar voor jou? Nou, ik denk die ene naam, zondaar. De zondares. Dat is de naam die ons bestaan van huis uit, van nature, voor God typeert. Zondaarsnaam. En nu is het wel de vraag ook vanmiddag, maar altijd weer, wil je je bij die naam laten noemen? Je hebt wel eens van die jonge meiden, zo van een jaar of 14, 15, die vinden de naam die ze van hun vader en moeder gekregen hebben maar een beetje tuttig. En dan zetten ze op Facebook of Instagram of zo, zetten ze, ik heet voortaan zo. Ze presenteren zich met een andere naam. En als ze dan bij die oude naam geroepen worden, ja, dan luisteren ze natuurlijk niet, want zo heten ze niet meer. Wij kunnen ons als christenen allerlei namen geven. Protestant, gereformeerd, en het zal op zijn tijd ook allemaal wel wat te betekenen hebben. Maar als God je roept, dan klinkt die andere naam. Dan klinkt die zondaarsnaam. Jouw zondige man. Jouw zondige vrouw. Jij meisje met alle lek en gebrek. Jij jongen. Die er eigenlijk ook zo weinig om geeft en er zo'n verzet tegen hebt in je hart. Jou moet ik hebben. En is het dan toch ook niet, ik weet niet of wij allemaal gedoopt zijn hier vanmiddag, maar is het dan toch ook niet bij onze doop heel persoonlijk toegespitst? Johan, Gerarda, Miranda of hoe je ook heet, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ik moet jou hebben. Ik wil jouw God zijn, jouw zaligmaker. Hier ben ik. En gemeente, ja, wat wil dat dan ook wonderlijk doorbreken in je leven? Zo wordt het toch ervaren? Zit je verstrikt in je twijfel en je ongeloof en kom je de kerk in en dan is er het woord, of misschien maar een psalm. En het breekt je leven open en je mag je overgeven aan de realiteit van Pasen. Je mag je overgeven aan de koning van Pasen zelf. Jezus heeft het zo gezegd. Kan natuurlijk niet, hè? Als je er logisch over nadenkt, dan is het onzin. Wat heeft Jezus gezegd? Jezus heeft gezegd, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Nou, doden kunnen toch niet luisteren? Ja, dat is Pasen. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En zij zullen leven. En zo wordt het ervaren. Telkens weer. Jezus zoekt daarop. Jezus noemt haar naam. Ja. En dat was dus het hoogtepunt. En nou? Waar zeggen nou klap de preek in elkaar? Want ja. Jezus weert haar af. In blijde verwondering is Maria Magdalena kennelijk voor de voeten van de Heer Jezus neergevallen en ze heeft die voeten ook vastgepakt. Ze klemt zich aan de Heer Jezus vast. Maar eigenlijk moeten we het anders zeggen. Niet ze klemt zich aan de Heer Jezus vast, maar ze klemt de Heer Jezus aan zichzelf vast. En dat is opmerkelijk, want als je het vergelijkt en dan zegt de Heer Jezus raak mij niet aan, houd mij niet vast. En dat is opmerkelijk, want als je het vergelijkt met Matteüs, het evangelie van Matteüs, dan zijn er ook vrouwen. En die hebben de boodschap gekregen dat ze naar de discipelen moeten gaan om te zeggen dat de Heer Jezus leeft en dat hij hen voorgaat naar Galilea. En dan verschijnt onderweg de Heer Jezus aan hen en zij vallen ook voor hem neer en raken hem ook aan. En dan zegt de Heer Jezus daar niets van. Maria wordt afgeweerd. Ze moet hem niet vasthouden. Kennelijk zit er in die aanraking vasthouden, in het Grieks zit dat wat een beetje, is dat een beetje open. Maar kennelijk zit er in die aanraking van Maria iets wat niet goed is. Iets wat niet zuiver is. En dat laat zich vermoeden als we horen wat de Heer Jezus nog meer zegt. Hij zegt, houd me niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maria, jij moet goed beseffen dat alles anders geworden is. Zij dacht dat het weer net zo zou zijn als vroeger. Zij zou haar Heer Jezus weer bij zich hebben, terug uit de dood. Net zoals die twee zusters, Martha en Maria, Lazarus terugkregen uit de dood en weer bij zich hadden. Maar bij Jezus is alles wel heel anders. Hij heeft zijn werk volbracht. Al de gerechtigheid van God vervuld, heeft de straf gedragen en zo heeft hij de dood overwonnen. Met dat kernachtige gezegde dat we met Pasen ook telkens weer tegen elkaar zeggen, elkaar mogen verkondigen. Hij heeft de dood aangedaan. En hij is niet teruggekomen uit de dood, maar hij is door de dood heen gegaan. En hij heeft het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. En nu zal hij naar zijn vader gaan om verheerlijk te worden. Stel je nou voor dat de Heer Jezus teruggekomen was uit de dood. Net als Lazarus. Nou, dan zou het lijken alsof er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd was. Of dat alles wat aan het kruis had plaatsgevonden, alsof dat niet zoveel had betekend. Een boze droom. En die nu gelukkig voorbij was. Maar nee, dat was geen boze droom. Dat was werkelijkheid. Alles is volbracht. De dood is overwonnen. Jezus leeft het nieuwe leven. Het leven van de opstanding. Het leven dat bij de definitieve komst van zijn koninkrijk alleen maar verheerlijkt kan worden. Stralend openbaar. En nu? Nu? Ja, nu kan hij in het oude leven nog wel verschijnen. Maar niet meer blijven. Niet meer terugkomen. Pasen. Dat is geen terugkeer. Pasen, dat is geen beweging achteruit. Nee, Pasen is vooruitgang. Pasen is voorspel van wat nog komen gaat. En ja, dat is toch ook wel goed dat wij dat beseffen. U en ik en jij, dat we dat beseffen. Ik aarzel een beetje om het te zeggen, maar toch, wij willen nog wel eens een Jezus voor het oude leven. Een Jezus voor het hier en nu. Jezus moet ons helpen bij de moeilijkheden van alle dag. Bij ziekte moet hij ons beter maken. En als we bang en angstig zijn, dan moet de Heer Jezus ons tot rust brengen. De Heer Jezus moet zorgen voor een zo prettig mogelijk leven hier en nu. Dan moet u mij goed begrijpen. Ik wil niet zeggen dat de Heer Jezus dat niet zou willen. En ook niet zou willen doen voor u, voor jou. En dat je die troost ook niet bij hem mag zoeken. Maar toch. Dat andere leven, dat nieuwe leven, dat we nu al een beetje mogen leven en dat straks volkomen zal worden, geen zonde meer, verheerlijkt, hem liefhebben en dienen in zijn koninkrijk. En dat ook dan niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor heel de wereld, dat de vrede en de gerechtigheid van God over heel de wereld als een dauw zich zal spreiden. De bergen zullen vrede dragen. Staat dat bovenaan op ons prioriteitenlijstje? En ja, als het ons daar dan niet over gaat, omgaat. Maar als het dan gaat alleen maar om die Jezus voor ons oude leven. Ja, dan zegt de Heer Jezus vanmiddag ook tegen ons. Houd mij niet vast. Houd mij niet vast. Jij wilt mij in jouw kader strekken. Dwingen. Jij wilt mij over jouw grens trekken. En daar binnen houden. Maar ik trek jou over mijn grens. En hij heeft het al gezegd tijdens zijn rondwandeling op de aarde. Wie zijn leven zal willen behouden, oude leven. Maria, behouden, oude leven. Weer terug, net als vroeger. Wie zijn leven zal willen behouden, en die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het behouden. Paasleven. Dat is leven door de dood heen. Paasleven, dat is gestorven leven. Zoals Paulus het ook schrijft in de Romeinenbrief. Alzo ook u, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Gestorven in de dood van Christus. En tegelijkertijd ook, hier en nu nog, niet alleen gestorven leven, maar ook stervend leven. Daarom bid je het ook. Leer mij dagelijks. Leer mij duizend werven in uw kruisdood. Meegekruisigd sterven. Maar zo. Ja, zo bloeit er toch iets open. Van Pasen, van het nieuwe, van de toekomst. Eerstelingen van de nieuwe schepping. Maria wordt afgeweerd. Houd mij niet vast. En zo worden wij ook afgeweerd als we Jezus alleen maar terug willen voor onszelf. We worden meegenomen met hem mee, nieuwe leven in, zijn toekomst tegemoet. Maria wordt afgeweerd, maar tenslotte, ze krijgt wel een opdracht. En dat vond ik ook bij de voorbereiding opmerkelijk. Ik zei al, haar verdriet had haar helemaal in beslag genomen. En dat anderen het misschien ook nog wel moeilijk zouden kunnen hebben, daar had ze helemaal geen besef van. Helemaal opgesloten in zichzelf, de enge kring van haar eigen ik. En nu krijgt ze een taak naar anderen toe. Er zit ook iets van een genezing in. Een genezing. Ze moet ook maar eens aan anderen denken. Ja, als het over Pasen gaat, dan zijn we ook nog wel eens druk aan wat heb ik er nou aan en wat beleef ik ervan. En dan kunnen we wel eens vervuld zijn van onszelf en je zakt er soms haast in weg. Nou, heilzaam om dan ook maar eens aan een ander te denken. Om dan ook maar eens dat paasgetuigenis naar een ander toe uit te spreken en van de levende te getuigen. En het kan goed zijn dat je dan merkt dat er veel meer vastheid in je leven zit dan wanneer je maar rondtopt in je eigen zelf. Maria moet erop uit. Met een prachtige boodschap. Een heerlijke boodschap. Ook die discipelen moeten weten. Jezus gaat voort. Hij vaart op naar zijn vader en onze vader, naar zijn God en onze God. Pasen geen eindpunt, Pasen een beginpunt, het onderpand van de volheid van Gods koninkrijk. En wat is het dan mooi, zoals de Heer Jezus dat zegt. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en tot uw God. En daarom ook, zeg tot mijn broeders, hij, de opgestane levensvorst, hij is de eerste geworden onder vele broeders en vele zusters. Nou, kijk me dat stel er eens op aan. Kijk me dat stel er eens op aan. U weet het nog van de lijdensgeschiedenis. Ze hebben hem allemaal verlaten en zijn weggevlucht. En nu, op de paasdag, ach, allemaal onzekerheid, allemaal twijfel, allemaal ongeloof. En dat zijn zijn broeders en zijn zusters. Hij schaamt zich niet hun God genoemd te worden. Hij geeft hun het leven tot in eeuwigheid. Nou, geeft dat geen hoop voor u, voor jou, die er misschien ook allemaal niet zo bij kan. Die hoge woorden van Pasen, ze kunnen je zo vreemd zijn en zo ver buiten je. Hij schaamt zich niet jou, zijn broeder, zijn zuster te noemen. Dat is het wonder van Pasen, het genadewonder. Hij geeft het leven tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, wij danken u dat u zo tot ons wilt komen, ons bij onze naam roept. En soms willen we er niet bij genoemd worden en geroepen worden. Doet u het dan toch maar en laat ons zien wie we zijn voor u. En laat ons horen waardoor de roep van u die wonderlijke liefde klinkt. Die reddende liefde, die zaligmakende liefde, waarmee u ons leven draagt en omvangt en redt en zegent en zalig maakt en zet op de baan van uw toekomst. Dat het anders kan en anders mag. Dat het tot uw eer kan en tot uw eer mag, omdat het Pasen geweest is en wij op mogen staan tot een nieuw leven. Wil ons dan dragen en leiden, Heere, ook in de zorgen van ons aardse bestaan. En geef toch telkens weer dat we het van u verwachten en de hoop openbloeit dat uw koninkrijk komt. Zegen ons in de komende week. Wellicht hebben wij vakantie, geef ons dan goede rust, omdat we straks uitgerust weer de dingen kunnen doen van onze dagelijkse levensgang. Misschien zal het weer druk zijn van de week, maar geef ons dat we door alles heen toch dat wonderlijke bij ons mogen dragen. Dat wonderlijke onszelf draagt, dat u onze God wilt zijn. En dat wij zo mogen gaan in vertrouwen op u. Zegen ons allen en neem onze dankzegging aan in Jezus' naam. Hoor ons om hem. Amen. Wij zingen tenslotte nog van de liefde van God uit Psalm 103. En dat zingen we dan uit Weerklank, vers 3 en 5. Psalm 103 uit Weerklank 3 en 5. Gaat dan u heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, onze God. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.